Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Marjorie Korenstra. Sterker nog, ik heb haar gevraagd om mij te interviewen vandaag. Om het eens een keer iets heel anders aan te pakken als wanneer ik iedereen zeg maar interview voor mijn podcast. Marjorie is een lieve vriendin, maar ook een collega-ondernemer. En ik vibe op dit moment heel erg goed met haar. We gaan door dezelfde stukken heen. We zijn flink aan het uplevelen in ons bedrijf en ze heeft zelf ook een podcast waarin ze andere gasten interviewt en als ik heb die podcast allemaal beluisterd, dat is de onvertelde kant van succes. Ik moet niet over mijn eigen woorden vallen omdat ik te enthousiast ben om daarover te delen. En ik dacht, dat hoe ze dat daar aanpakt is eigenlijk super mooi. En ik ga daar op een gegeven moment ook in haar podcast komen, heb ik al besloten. Maar voor nu heb ik haar eerst even gevraagd om als vriendin mij te gaan interviewen. Dus super leuk. Ik ben heel benieuwd. We hebben niet concreet besproken waar we het over gaan hebben vandaag. Dus we gaan zien waar dit schip strandt.
Precies. Superleuk, Annabel. En ik vind het onwijs leuk om hier te zijn. En ik voel me ook vereerd dat je mij de vraag hebt gesteld om dit mooie gesprek samen aan te gaan. En ik heb het vaker tegen je gezegd, Annabel, want naast vriendin gaat mijn vuur ook ontzettend kloppen van jouw vuur. En kunnen we elkaar daarin supermooi aanvullen. En ik zeg het nog een keer ook hier in deze podcast. Ik geloof dat als er één vrouw is met zo'n grote missie die dat kan dragen, het platform, de mensen die daarop komen, dan ben jij het wel. Ik ken niemand anders die zo puur en zuiver en eerlijk en bloedeerlijk ook naar zichzelf door alle stukken heen kan bewegen. Ik zie jou helemaal doen en dat gaat helemaal goed komen. En we gaan nu gewoon een supermooi gesprek hebben over jouw holistisch platform en jouw reis en hoe dat is ontstaan. Ik weet ook, Annabel, dat jij ontzettend veel al hebt gedeeld in jouw persoonlijke podcast. Ik moedig zeker de luisteraar aan om daar even een duik in te nemen als je Annabel en haar achtergrond helemaal wil leren kennen. Maar misschien is het wel mooi, Annabel, om heel eventjes een stukje terug te blikken en ons even kort mee te nemen, zonder helemaal uitgebreid, want je hebt echt hele mooie uitgebreide podcast, dus lieve luisteraar, ga daar naar luisteren. Maar voor de context in deze podcast is het misschien wel fijn om ons kort mee te nemen van wat je eerst deed en wat ervoor heeft gezorgd of wat er heeft gemaakt dat je voor het holistisch platform bent gegaan.
Ja, dankjewel in ieder geval voor je supermooie woorden en over mij en mijn missie. Ik ga zeker induiken op hoe het eigenlijk is ontstaan, want dat heeft eigenlijk twee sporen gekend. Ik was ergotherapeut, holistisch ergotherapeut, en ik had een eigen praktijk. Twee keer heb ik zelfs een eigen praktijk gehad, die overigens best succesvol is geweest, moet ik bekennen. En daar ben ik ook super trots op als ik daarop mag terugreflecteren. Maar wat ik in de praktijk altijd zag, is dat de mensen die bij mij kwamen als klant, dus dat waren dan mijn cliënten, die waren eigenlijk altijd super, super, super ziek. En die waren, ze kwamen eigenlijk dus pas bij me als de mensen al totaal los waren. En bij iedere klant dacht ik, waarom heb ik jou niet eerder al in de praktijk mogen verwelkomen, zodat we dit voor hadden kunnen zijn. He, dus ik merkte iedere keer weer bij mezelf op van waarom gaan mensen niet preventief zeg maar al met hun gezondheid aan de slag? Wat maakt dat mensen gewoon 20 jaar lang over hun grenzen gaan of 40 jaar lang met dezelfde klachten lopen, weet je wel? Totdat er dan nog iets heftigers gebeurt, waardoor ze dan uiteindelijk dan wel bij mij in de praktijk kwamen. Dat ten eerste. En uiteindelijk als tweede eigenlijk is mijn eigen gezondheid helemaal, ik heb natuurlijk mijn eigen signalen en mijn eigen klachten die ik dus zelf wel heb waargenomen, die heb ik ook heel lang kunnen negeren. Ik ben heel erg doorgegaan op de automatische piloot. Ik leefde echt voor de praktijk. Ik leefde ervoor om andere mensen te helpen. Maar gedoende dat proces en wat ik zei, ik had een hele succesvolle praktijk opgebouwd. Terwijl ik net gestart was als ondernemer, dus dat is ook wel bijzonder. Hè? Want vaak zeggen ze, je hebt de eerste 5 jaar nodig om op te bouwen. Nou, bij mij ging het vanaf dag 1 als een tierenlier, zeg maar. Daar deed ik dus ook heel erg veel voor. Hè. Het was, waren ook lange dagen en zware weken, noem ik het maar even. Maar het voelde op dat moment niet heel zwaar. Dus ik merkte wel dat er op een gegeven moment echt klachten en signalen waren. En zeker als je dan nu terugkijkt, van die waren er al veel langer. Net zoals dus eigenlijk bij mijn cliënt het geval was. Maar ik heb dus de nodige gezondheidscadeautjes, zoals ik ze tegenwoordig noem, op mijn pad gekregen. En terwijl ik dus op zoek was naar ook coaching of hulp, zeg maar, bij mijn eigen gezondheidsstruggles, merkte ik echt dat ik, ja, weet je, als je naar social media kijkt, er zijn zoveel therapeuten en coaches. Ik zag gewoon echt door de bomen het bos niet meer. En ik denk zo'n 6 jaar geleden, toen ik dus echt heel veel verdiepend werk heb gedaan, innerlijk werk, persoonlijke ontwikkeling en dergelijke, toen had ik echt zoiets van, waarom bestaat er niet gewoon één platform waarop al die coaches en therapeuten staan, waarop je gewoon heel gericht kan zoeken op specialisatie, op locatie, zodat je dus gewoon ook echt heel duidelijk en makkelijk iemand kan vinden. En ik miste dat echt. En toen had ik al zoiets van, nou, eigenlijk is dit een gat in de markt. Dit zou er veel meer moeten komen. En volgens mij 6 jaar geleden bestonden nog heel veel platformen en initiatieven niet. Die zijn eigenlijk de laatste jaren allemaal uit de grond gekomen.
Ja, klopt. Ja. Hey, en is er één moment geweest waarin jij echt voelde van, ja, dat is wat ik gewoon te doen heb. Of dat is wat ik, dus los van het feit dat het jou super handig leek om zoiets te hebben, überhaupt in de markt, heb je iets waarvan jij weet van, nou ja, en toen dat was voor mij de druppel. Of daar, toen ik daar was, dacht ik, ah, maar dit is wat ik heb te doen.
Ja, dus eigenlijk zijn deze dingen al in de, ja, rondom de pandemietijd zijn deze ontstaan in mijn hoofd, zeg maar. Nog niet concreet dat ik dat dan ging doen. Maar ik ben dus daarna, zeg maar, of tijdens de pandemie, opnieuw een praktijk gestart. Een ergotherapiepraktijk, die dus ook weer supersnel, supergoed liep. Waarin ik op een gegeven moment 2 maanden personeel had. En uiteindelijk, na volgens mij 3,5 jaar... toen heb ik een truffelceremonie bijgewoond voor het allereerst in mijn leven. En ik weet nog dat ik dat ook heel spannend vond. Hè? Want ja, truffels, ik had er geen ervaring mee. Maar ik voelde altijd wel iets van, ja, is misschien iets voor in de toekomst. En toen was, zeg maar, het moment. En wat ik in die 5 uur dat die reis, zeg maar, duurde ervaren had, was echt pure liefde. Echt, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gevoeld als toen die dag, zeg maar. Dat was echt bijzonder. Maar wat er vervolgens gebeurde, de dag erna, toen ik wakker werd, gewoon thuis, toen voelde ik me zo zwaar depressief en down. En ja, hè, ik dacht, het zijn misschien de naweeën van de truffel. Maar het feit waarover ik depressief was, was eigenlijk, ik ben mijn passie en mijn hart helemaal niet aan het volgen. Ik ben eigenlijk gewoon weer op de automatische piloot mijn praktijk begonnen. Omdat ik wist, dat kan ik. Dus daar kan ik gewoon goed geld mee verdienen. Daar, ik ben natuurlijk hier om mensen te helpen. Daarvoor ben ik therapeut geworden. Dus ik was eigenlijk gewoon alles weer op de automatische vertrouwde piloot, zeg maar, aan het doen. En eigenlijk, ja, die zondag, want ik weet dat de reis was op zaterdag en op die zondag, ik vergeet dat ook gewoon niet meer. Dan, toen dacht ik echt van, ja, al die passies, wat ik wilde doen, wat doe ik daar nou eigenlijk van? Helemaal niks. En toen ben ik wel, was echt zo'n slap in your face eigenlijk ook van, ja, hoe kan dat nou? Waarom doe ik al die dingen niet? Mm-hmm. En ik weet ook nog dat ik de dag daarna, dat was maandagochtend, heb ik meteen de accountant gebeld en gezegd, ik moet een gesprek met jou aangaan, want ik wil mijn praktijk verkopen. Voor de tweede keer dus.
Ja.
Daar zat ik dan ook meteen die dinsdag al. Dus ik heb echt vrij snel meteen actie ondernomen. Ja, misschien een tikkeltje impulsief. Maar ergens lag mijn hart natuurlijk al jarenlang ergens anders. Waar ik niet naar luisterde. Om allerlei redenen of niet redenen.
Ja. Dus dat was echt voor jou een keerpunt.
Ja.
Ja. En als je nu gewoon heel puur sec jouw visie, missie, met betrekking tot het holistisch platform, hoe zou je die voor jezelf nu formuleren?
Ja, weet je, ik zou het gewoon heel fijn vinden als iedereen de gezondste versie van zichzelf wordt. Dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn, maar ook dat mensen weten hoe ze die gezondste versie van zichzelf kunnen worden. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je die tools leert, zeg maar, om uiteindelijk zelf gewoon, als er iets is met je, of als je merkt dat er signalen zijn, of dat je klachten of iets dergelijks hebt, dat je gewoon weet aan welke knoppen je kunt draaien, zodat je daar weer vanaf komt. En en dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht van, nou, als ik een platform kan maken waarop al die specialisten, al die therapeuten en coaches, artsen, op gebundeld staan, mm-hmm. dan kunnen klanten dus ook heel goed, zeg maar, op één plek zoeken. En ik geloof er ook heel erg in dat we samen gewoon elkaar kunnen versterken. Want als je nou heel eerlijk kijkt naar, ik vind dat ik best wel veel kennis heb rondom vermoeidheid, overprikkeling. Dat waren gewoon een beetje de dingen die ik gewoon zelf als therapeut het meeste tegenkwam in de praktijk. Maar daarnaast heb ik me dus juist ook gespecialiseerd heel erg in ademwerk, in mindfulness vind ik eigenlijk niet de juiste term, maar meer een stukje balans vinden in je leven, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar als ik dan kijk naar voeding, ik weet daar echt wel het een en ander van, omdat ik daar dus ook wel wat cursussen op gevolgd heb. Maar eigenlijk niet genoeg, zeg maar. Ik zou dan juist willen dat ik genoeg mensen heb in mijn eigen netwerk waarnaar ik kan doorverwijzen. En dat maakt ook dat het heel belangrijk is, en ik het ook heel belangrijk vind, om een uitgebreid netwerk te hebben. Want als jij klanten ziet en je hoort aan iemand, ik zit met voedingsklachten, of ik zit met, ik zou graag met de kou willen trainen of iets dergelijks. Dan moet je dus ook weten bij welke specialist je hun kan doorverwijzen. En hoe fijn is het dan als dat allemaal samen kan komen op één platform of één netwerk of hoe je het wil noemen.
Ja, want wat neem ons dus mee in, wat houdt het platform precies nu in? Wat voor mensen staan er al op? Ik weet dat ik een van de eerste enthousiastelingen ben geweest die me heeft aangemeld. Ondertussen is het ontzettend aan het groeien, wat super tof is. Dus leg eens even uit, wat is het en wie staat er precies op en wat houdt het precies in?
Ja, superleuke vraag ook. En ik moet ook zeggen, ik voel daar wel ook een hele grote trots, moet ik even benoemen. Want
ik onderbreek je, maar ik zie het. En als je nu aan het luisteren bent, als je zou kunnen nakijken, dan zie je Annabel hier stralend met een grote grijns. Vertel. Dus neem ons mee. Excuus.
Ja. Superleuk. Nee, ik heb de 60 leden, zeg maar, aangetikt afgelopen week. Ja, dus ik vind dat toch heel, heel leuk om bij te houden, zeg maar, wie er allemaal lid zijn geworden. En er zijn maar een enkeling die zich heeft afgemeld in de afgelopen anderhalf jaar. Dus ook dat is natuurlijk super mooi. En ik merk ook steeds meer dat mensen in de omgeving, zeg maar, ook echt heel enthousiast worden van mijn missie. En daar ook echt helemaal voor willen gaan. En ook begrijpen dat ik die missie heb. En ze zelf eigenlijk ook zo denken. Maar jouw vraag was, wat houdt het platform nu in? En hoe ziet het eruit? Dus, nou, de mensen die dus nu lid zijn geworden, zijn vooral mensen die deels in de reguliere zorg nog werken. En deels vaak ook een eigen praktijk of een eigen bedrijf hebben opgericht. Ik heb laatst dus inderdaad gekeken welke specialisaties er allemaal nu al zitten. Ja, en dan kun je echt gaan denken van apotheker tot optometrist uit het ziekenhuis, naar voedingsdeskundige, naar ijsbadinstructeuren, inderdaad, naar ademcoaches, inderdaad mensen die werken met plantmedicijnen zoals cacao, de truffels en dergelijke. Ja. Dat is dan veel meer de complementaire kant. Maar ik zie daarnaast dus ook dat er dus ook ex-fysiotherapeuten bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk ook ergotherapeut geweest eigenlijk, of nog steeds, diëtisten, of in ieder geval van origine diëtisten. Dus het is eigenlijk al een hele mooie mix van het reguliere aanbod en het complementaire aanbod. En als je die twee samenbrengt, dan in mijn ogen kan er dan echt goud ontstaan. Als je dus inderdaad ook echt open staat om die samenwerking, zeg maar, aan te gaan. Want ik denk dat we superveel van elkaar daarin kunnen leren. En het holistisch platform, hoe het er nu uitziet, of hoe ik in zijn werk ga, is eigenlijk als het ware dat ik de praktijkhouders, of in ieder geval de ondernemers, de holistische ondernemers die zich aansluiten, ook help met een stukje zichtbaarheid. En die zichtbaarheid die bied ik door middel van mijn social media kanalen, die bied ik door middel van dat ze in de podcast, in mijn podcast mogen spreken. Dus mocht je deze podcast luisteren, ga dan zeker ook eventjes kijken naar andere podcast afleveringen waar ik dus in gesprek ga met de reguliere en complementaire specialisten. Mm-hmm. Ja, en zo probeer ik gewoon van alles. En ik denk dat dat ook is waarom jij mij puur en authentiek noemde in het begin van deze podcast. Omdat ik dus anderen heel erg daarin wil helpen. Ik wil echt dat iedereen een volle praktijk heeft. Zodat er zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Want uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij als de wereld in totaliteit gezonder, fitter, blijer, leuker, gelukkiger wordt. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn om daaraan bij te kunnen dragen.
Exact, en ik voel dat ik er meteen op wil inhaken, want los van de podcast en dat je, jouw klanten weer meeneemt op jouw socials, bied je natuurlijk ook een plek daadwerkelijk op het platform zelf, waar ze heel uitgebreid hun stuk mogen delen en vertellen wat ze precies doen, wat het inhoudt. En daarnaast ben jij ook, jij bent voor mij in ieder geval zeker echt ook een mens en vol van verbinding. En wat jij net zei over dat je het zo gunt dat iedereen ook een volle praktijk, jij kan ook zo goed aanvoelen, zo goed voelen welke personen even met elkaar zouden moeten connecten, omdat daar misschien wel iets moois zou kunnen ontstaan. En ik weet ook dat je netwerkevents organiseert, wat ook een stukje bij het platform hoort. Kun je daar iets meer over vertellen ook?
Ja, zeker. Ja, superleuk. Is misschien ook wel leuk om daar even een stukje ook over het ontstaan daarvan te delen, want ergens is er een punt gekomen. Ik heb als kind en in mijn puberteit en ook daarna als student zeg maar enorme faalangst gehad. Zeker voor presenteren of voor de klas staan of het podium pakken, jezelf laten zien. Ja. Dat is ergens in de loop der jaren ontstaan. En ik weet gewoon als ondernemer dat wil je over een bepaalde angst heen komen, dan zul je je ook moeten blootstellen aan die angst. En ik zei dus een aantal jaar geleden van ik wil voor grotere groepen gaan staan. En grotere groepen was voor mij al 20 man. Dat vond ik al grotere groepen, zeg maar. Om op te bouwen dat ik van die faalangst afkom. Of überhaupt die angst voor te spreken. En toen kwamen er dus wat aanvragen vanuit mijn netwerk om toevallig, of ja, toevallig, geloof niet in toeval, maar om inderdaad voor een groep te gaan spreken. Nou, ik heb echt doodsangsten uitgestaan, maar ik deed het toch. En ik deed het opnieuw en nog een keer opnieuw. En op een gegeven moment, toen dus het holistisch platform bestond, toen zei ik ook tegen mezelf, ik wil ook dus daar voor mezelf, zeg maar, netwerkevents organiseren en zelf dus voor de groep gaan staan vanuit mijn eigen georganiseerde event. En daar ga ik ook heel eerlijk bij benoemen dat ik mijn allereerste event, dat is geannuleerd omdat ik heel weinig aanmeldingen had. En het grappige wat er toen gebeurde is natuurlijk, zie je wel, hè, dan gaat dat stemmetje van niemand zit op mij te wachten en het gaat niet lukken en dergelijke. Terwijl toen ik het dus annuleerde, want ik had volgens mij 3 aanmeldingen, ineens kreeg ik van 4 of 5 mensen een berichtje. Oh, wat jammer, ik had graag willen komen. En het enige wat ik dacht, waarom heb je je niet al aangemeld? Want ja, dan hadden we al 8 of 9 mensen gehad. Ja. En dan had ik het misschien door laten gaan, weet je wel zo.
Ja, precies, ja.
Maar voor mij was dat wel even wat ik nodig had om te beseffen van volgens mij is het gewoon nu niet de timing. Het was november, ik zat er niet lekker bij. Je merkt echt in november heel erg bij mensen de overgang van de herfst naar de winter toe. Dus ik merkte dat bij mezelf en ik had geen zin in promotie. En ik merkte dat dus bij de omgeving. En toen zei ik tegen mezelf, weet je wat, straks is de lente, dan ga ik het opnieuw doen. En toen waren we met de eerste keer volgens mij met 14 of 15 man. En ik stond dus daar het eerst voor het podium en ik dacht echt van, ik ga kapot, al die gedachten die ik had en ik kon helemaal niet in het moment zijn, maar ik weet dus dat ik dat bij iets nieuws, hè, wat ik de eerste keer doe, dat ik dat gewoon heb. En ik denk dat ik een week heb moeten bijkomen van dat event organiseren en alles wat er toen bij kwam kijken. Maar in een jaar tijd gaf ik vervolgens 4 events en die laatste 3 die waren best wel goed bezocht, echt met richting de 20 mensen. En dat was ook voor mij mijn max, zeg maar. Maar wat ik dus heb zien gebeuren bij die laatste 3 events, is dat ik echt dat podium nu kan pakken. Dat ik daar kan gaan staan, dat ik mijn verhaal kan delen. En de ene keer is dat wat beter als de andere keer. Maar die angsten zijn er niet meer. Al die stemmetjes en gedachten over hoe dat dan is gegaan of zo, die zijn er niet meer. En nu komt dus in september de 5e editie eraan. En zonder dat ik daar echt heel veel voor heb gedaan, zijn we gewoon ook al met 15 of zo inmiddels. En zijn er nog maar 5 plekjes of 6 plekjes of zo vrij.
Ja.
En dat laat mij ook zien, want ik voel nu dus al van dat ik denk, dit is alweer mijn comfortzone geworden. Zo snel kan het gaan.
Ja, en ik dat zit ik nu ook nu echt 20. Ja. Nou, misschien ook 30, hè?
Ja, precies. En dat ik nu ook echt voel, ja, ik wil voor een grotere zaal, 100 man of 150, laten we daar eens naar gaan kijken. Wat kan ik daarvoor gaan betekenen? En ik ben dus daar ook al over in gesprek met een aantal mensen om dan ook misschien echt een keer een theaterzaal of zo te gaan pakken. Omdat ik juist, omdat wat je zei, ik zie Marjorie helemaal juichen met de handen in de lucht.
Ja.
Maar juist omdat wat jij zei, ik ben van die verbinding, van mens tot mens. Ik hou ontzettend van verbinding maken, maar ook anderen laten zien hoe verbinding werkt. En dat er zoveel mooie dingen kunnen ontstaan, ook met vreemde mensen. En hoe erg ik me soms gezien voel door vreemde mensen. Dat is natuurlijk ook wel iets wat mij in mijn reis, zeg maar, in mijn levenspad steeds vaker terug is gekomen. Want heel eerlijk, dat gezien voelen, dat is een groot thema. Ja, ik voel me nooit gezien door mijn familie. Maar als een vreemde, hè, die mij dus nog helemaal niet kent, voor me kan staan en mij het gevoel kan geven dat ik gezien word. Ja, hoe mooi is dat als andere mensen dat ook zouden kunnen ervaren?
Ja, zeker mooi. Super. Je hebt al heel veel verteld over het platform, over je missie, over je visie. En dat hebben we allebei. We voelen daarin echt die grootsheid. En toch wil ik heel even naar de andere kant van de medaille gaan kijken. Want hoe mooi het ook is en hoe nodig het ook is. Als we kijken naar alle cijfertjes. We hadden het net al eventjes over. Het is schrikbarend hoe de peilingen, hoe de cijfers op het moment staan. Er zit ook een andere kant aan deze missie. Kun je daar wat meer over delen? Of heb je voldoende aan deze vraag? Of zal ik
zeker.
Verder?
Ja,
ja?
Okay, ja. Misschien de cijfers waar jij het over hebt. Misschien eventjes kort. Ik had het net over de cijfers dat het aantal zelfdodingen onder jonge meisjes, volgens mij tussen 12 en 18 stond er, dat het ontzettend aan het toenemen is de afgelopen 20 jaar. En natuurlijk zijn er nog meer van dit soort cijfers. Hè? De GGZ-wachtlijsten zijn natuurlijk, die lopen de spuigaten uit. Het aantal chronisch zieken neemt zo ontzettend toe. Waar ik het net al over had, zijn de cliënten in mijn praktijk. Wat ik dus de afgelopen 10 jaar zag gebeuren, is dat de mensen met hersenletsel, dus herseninfarcten, CVA, zeg maar, beroertes, dat die steeds jonger wordt. En dat vond ik schrikbarend, want de mensen onder de 30 waren dat die ik in de praktijk zag. En vroeger was dat een aandoening die je bij 80-plussers zag. Dus dat zijn voor mij echt signalen geweest van dit klopt niet. Dus als we het over cijfers hebben, gaat het zeg maar over dat. En jouw vraag was nu zeg maar van de andere kant van de medaille. Ja, moeten we met de billen bloot gaan, denk ik. Ik heb dus 3 jaar geleden, nu in september is het dus ook 3 jaar geleden dat ik dus de tweede praktijk heb verkocht. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik sindsdien, er zijn wel wat inkomsten geweest, maar dat is natuurlijk na verhouding echt 3 keer niks geweest met de inkomsten die ik de 9 jaar daarvoor in de praktijk had. Dat vind ik ook super lastig en moeilijk, merk ik. Want als je start als ondernemer, meestal hebben de mensen met de start, zeg maar, dat het lastig gaat in de praktijk. En dat je misschien moeilijk aan klanten komt, dat je weinig geld hebt en dat soort dingen. Maar ik heb echt 9 jaar, ik heb 9 topjaren gehad. Financieel, qua klanten, echt in overvloed. Ook natuurlijk heel hard ervoor gewerkt. Dus het is niet zo dat ik er niks voor deed. Dus het was in mijn ogen ook wel terecht. Maar de laatste 2 jaar of 3 jaar leef ik dus heel erg van mijn spaargeld. En dat is nu zo goed als op. En dat wringt.
Ja. Want?
Ja, dat wringt natuurlijk omdat ik nog steeds hard werk de afgelopen 3 jaar. Ik stop honderden uren per maand makkelijk. Misschien wel nog wel in de laatste 2 weken of zo, weet je wel. Stop ik in het platform opbouwen. Hè? Dus een community opbouwen, investeren in de andere ondernemers, investeren in ja, dat zei laatst een ander iemand die lid was, die zei: Annabel, jij wilt ook echt degene die lid worden leren kennen. Dus jij doet ook heel veel moeite om hun te leren kennen. Dus ik ga echt hun social media profielen af. Ik lees posts die ze plaatsen. Ik kijk bijvoorbeeld naar hun nieuwsbrieven of ik bekijk andere dingen. Ik doe natuurlijk die podcast met ze opnemen. Dus ik steek heel veel tijd en werk in het feit om hun te leren kennen, zodat ik ook precies weet wat voor soort ondernemer het is, wat voor soort mensen zijn, zodat ik dan uiteindelijk ze ook aan de juiste mensen kan koppelen. Als ik dus ergens een berichtje bijvoorbeeld zie in een Facebookgroep van: hey, ik zoek een orthomoleculair therapeut, dan denk ik meteen, en dan gaat mijn brein meteen schakelen: oh ja, ik heb Jantje en Pietje die op het platform staan, ze zijn allebei orthomoleculair therapeuten.
Ja.
Dus dan tag ik hun, zeg maar, in dat bericht. En zo probeer ik mensen te koppelen, wat je net ook zei. Hè? Dus als er dan een vraag is, soms krijg ik een mailtje: Annabel, ik zie dat je ademcoach bent, zou je een groepsessie kunnen verzorgen? Nou, ik doe geen groepsessies geven. Los daarvan wil ik ook veel minder de uitvoerende kant uitvoeren. Daarvoor wil ik juist veel meer de leden en de mensen op het platform, zeg maar, inschakelen. Nou, dan gaat er dus vanuit mij een mailtje uit naar alle ademcoaches op het platform van: hey, hebben jullie tijd om dit op te pakken? Wie heeft er zin? Of misschien kun je dat met z'n tweeën of met z'n drieën doen als ademcoaches. Nou, go for it, weet je wel. Dus ik ben daarin ook heel erg de schakel. En nou ja, we hadden het natuurlijk over het feit dat daar zoveel werk in zit wat mensen niet zien. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En misschien heb ik het wel een beetje onderschat. Want ergens komen natuurlijk ook patronen naar boven dat ik heel veel wil geven. Heel veel wil doen. Heel veel verantwoordelijkheid heb. En voel ook voor het platform. En het gevoel heb van: als ik niet genoeg doe voor iedereen, dan faal ik. Of dan raak ik ze misschien kwijt als klant of als lid. Dus daar gebeurt intern superveel.
En daar zit ook van mijn kant dat stukje bewondering in. En ik vraag deze vraag natuurlijk nergens om jou in een situatie te zetten dat je heel een zielig persoon nu bent, maar juist eigenlijk tegenovergestelde. Want wat jij voelt, wat je hebt te brengen, jouw missie daarin, wat jij hebt te doen, het is ongelooflijk hoe bereid jij bent om te zijn waar je nu bent en de consequentie daarvan ook te dragen. En wij zullen als sterke vrouwen, en de luisteraar zal het misschien herkennen, wij zullen dat niet zo snel van onszelf zeggen van: hey, maar dit is wat er wel achter de schermen gebeurt. Dit is wel wat het mij kost om op te komen blijven dagen voor mijn missie, voor wat ik zo belangrijk vind om in de wereld te zetten. En voor mij ben jij daarin zo'n mooi voorbeeld. En ik vind het wel belangrijk dat het wel benoemd wordt, omdat wij als sterke vrouw soms best makkelijk het gevoel kunnen geven van: we doen het gewoon. Daar staan we helemaal niet bij stil. En ik denk dat het goed is ook om te realiseren. En het geeft ook mooi weer, denk ik, hoe jij ook daarin weer dat stukje mens blijft en oprecht ook daarin de verbinding met de klanten wil blijven houden, zodat je ze inderdaad mooi kan blijven doorverwijzen.
Mooi dat je dit, of goed dat je ook die vraag stelt. En wat me dus ineens zo te binnen schiet terwijl je dat vertelt, is dat ik daarin dus afgelopen jaar ook echt hele andere keuzes heb moeten maken. Ik zal een paar voorbeelden noemen, ook gewoon om het wat duidelijker te maken. Zeg maar dat ik bijvoorbeeld ook echt bijvoorbeeld tegen vriendinnen heb moeten zeggen: ik kan er gewoon nu niet voor je zijn. Omdat ik echt al genoeg met mezelf te dragen had, zeg maar, op dat moment. Mm-hmm. En ook met mijn werk en dergelijke. En ik had daar dus ook echt oude stukken van mijn identiteit los te laten. Want ik was vroeger iemand, ik stond altijd voor iedereen klaar. Altijd. Ja. Ja. Ten koste van alles, zeg maar. Dus ook mezelf. En nu, de laatste jaren, voel ik steeds meer dat ik ook gewoon, ik zie en ik hoor en ik voel heel veel. En ik zie dus ook dat er mensen doorheen zitten en alles. Maar ik ben niet meer degene die dan allemaal gaat uitreiken. Omdat ik gewoon voel, ik heb er gewoon geen ruimte zelf voor. En dat vind ik, in het begin vond ik dat heel moeilijk om te doen. Mm-hmm. Want ja, je wilt graag helpen en je wilt er ook voor je vriendinnen kunnen zijn. Maar het ging gewoon op een gegeven moment echt niet meer. Ik had die keuzes te maken en ik merkte dat ook heel erg. En zeker als het financieel gewoon niet meer zo gaat zoals je het zo breed hebt, zoals je het van tevoren had. Vroeger was ik iemand, als ik bij anderen op bezoek kwam, ik nam altijd iets mee. Een bloemetje, een flesje wijn of wat dan ook. Ik kwam nooit met lege handen. En tegenwoordig kom ik bijna altijd met lege handen, omdat ik gewoon, omdat ik gewoon die keuze heb moeten maken dat ik gewoon geen geld meer kan uitgeven en dat soort dingen. En dat is, ergens voelt dat super frustrerend. Ik wil ook heel graag weer diegene zijn, zeg maar, die dus daarin wel wat makkelijker en weer wat ruimer kan denken. En ik voel ook aan, ik heb het vertrouwen dat dat dus ooit weer gaat komen.
Ja.
Maar ik merk het dus ook tijdens mijn reizen, want ik hou natuurlijk heel erg van reizen. Maar als je kijkt naar de laatste jaren, hoeveel budgetbestemmingen ik bezocht heb, hoe intense keuzes ik soms gemaakt heb. Liever 3 uur met de bus voor 2 euro of zo, dan 40 euro met de taxi en je bent er in een half uur of zo, weet je wel, met al je koffers, bagage, tassen en noem maar op. Of gewoon soms ook gewoon met al die bagages helemaal slepend door de door 35 graden, weet je wel, zo.
Ja.
Onder het mom van, dat is nu dan even maar makkelijker, want ik heb eigenlijk geen geld om die dure taxi te betalen. Nee. Terwijl ik weet dat als ik, toen ik wel nog redelijk royaal kon leven, reisde ik ook wel vrij budget, zeg, low budget, maar als ik dan uit 40 uur gereisd had om ergens te komen bijvoorbeeld, als ik dan een keer een taxi voor 40 euro moest betalen, omdat ik dan sneller in mijn hotel was en kon slapen, dan deed ik dat. Omdat dat voelde, dat gunde ik dan mezelf en mijn gezondheid en alles wat erbij kwam kijken. En nu merk ik dat ik daarin ook misschien mezelf ook wel een beetje tekort doe, maar ook gewoon niet de ruimte voel om dat te doen. Dus het waren een paar voorbeelden die meteen, naar aanleiding van wat je aan het vertellen was, bij mij te binnen schoten. Dat ik mijn identiteit daarin ook heel erg ben gaan veranderen, merk ik.
Ja. Ja, mooi. En dat is denk ik een beetje de prijs die je als visionair hebt te betalen. En jouw missie is natuurlijk zo vurig aanwezig. Dus dat kan niet anders dan dat natuurlijk helemaal goed gaat komen. Hey, naast dat je dus heel druk bent met holistisch platform, doe jij nog wel, werk je nog wel zelf ook met mensen één op één?
Ja, af en toe. He, dus mensen kunnen nog steeds voor holistische therapie, holistische ergotherapie bij mij terecht. En als ik in Nederland ben, kunnen ze ook voor live ademsessies op de praktijklocatie in Eurmond voor mij terecht. Maar ik merk wel heel sterk dat ik daar veel meer voor mijn waarde ga staan. Omdat ik ook daarin heb gezien de afgelopen jaren dat ik het liefst iedereen wilde helpen en het liefst gewoon het zo laagdrempelig mogelijk wilde maken. Dus ook een hele lage prijs altijd vroeg, terwijl ik daar dus ook weer alles gaf. En ik merk nu dus heel sterk dat ik denk van als mensen niet bereid zijn om dat geld ervoor uit te geven, ik ga daarin, dan is dat oké. Maar dan zijn ze dus niet meer mijn klanten. Omdat ik ook weet, de energie die ik daarvoor nodig heb om bijvoorbeeld een ademsessie te geven, ik ben meestal 4 uur bezig en hebben we het nog niet over de voor- en nabereiding gehad en de reistijd. Dat betekent ook dat ik dus 1 of 2 dagen minder voor het platform kan werken. Dus ik maak daarin dan ook heel erg de keuze van wat heeft nu mijn aandacht nodig? En ik ben dus niet meer echt losse sessies aan het promoten of trajecten of iets dergelijks. Ik ben natuurlijk ook veel op reis, dus een echt ademtraject van 10 of 8 of 10 weken, zeg maar, echt doen, dat is ook lastiger. Maar als ik er wel ben, dan is die mogelijkheid er wel. Maar ik laat het heel ook erg afhangen van de mensen, want ik wil dus graag ook die kanteling in de maatschappij zien. Hè? Misschien wel interessant om te vertellen. Ik had laatst een nieuwe klant voor de holistische therapie, holistische ergotherapie. En ik had een intakegesprek gedaan en ze wilden echt met de Epifora-methode starten. En de Epifora-methode is dus ook zoiets waar je dus met onverklaarbare klachten, jezelf eigenlijk leert helen. Dat je je zelfherstellend vermogen weer gaat aanboren. Dat je dat je gewoon ook echt van de aanstand naar de uitstand kunt komen. Hè? Dat je zenuwstelsel dus tot rust kan brengen. De Epifora-methode is echt goud waard om in je toolbox te hebben. Ik zou dat iedereen aanraden om gewoon, dat heb je in 3 of 4 sessies aangeleerd. Dat kan ook online trouwens, maar ik zou het iedereen aanbevelen. Nou, we hadden de intake gehad en ik kreeg daarna een berichtje van haar van, ik had de factuur ingestuurd bij de zorgverzekeraar, maar ik kreeg het niet vergoed. En of daarin iets zou kunnen gebeuren voor de vervolgsessies. En ik dacht, nee. En ik voelde zo sterk ook die nee Vroeger zou ik dan nog echt hebben meebewogen en facturen hebben zitten aanpassen, andere namen erop, weet ik veel wat. Maar daar ben ik de afgelopen jaren, dat kun je trouwens ook in allerlei podcasts horen, helemaal van afgestapt. Omdat ik erin geloof dat mensen zelf de regie horen te pakken voor hun gezondheid. Ze hebben er zelf iets voor uit te geven. We zijn allemaal mensen, we gaan allemaal heel makkelijk uit eten, betalen 60, 80 euro voor een etentje. Nou, dan heb je al een groot deel van de sessie, zeg maar, in de pocket als je 2 etentjes niet zou doen. Dan heb je eigenlijk de sessie al gewoon betaald. Ja. We geven zo makkelijk geld uit aan nagels doen, schoonheidsbehandelingen, gezichtsbehandelingen, haren, weet ik veel wat allemaal.
Ja, massages. Kappen,
dat soort dingen, massages en dat soort dingen. Wat helemaal prima is, hè. Alleen, als het dan om onze gezondheid aankomt, dan willen we ineens dat het allemaal vergoed wordt. En als het dan niet vergoed wordt, dan gaan we maar op zoek naar iets anders. Nou, heel eerlijk, ik heb dat natuurlijk niet gezegd tegen deze klant, maar deze klant liep al 14 jaar met MS-klachten en dergelijke. Ik weet 100% zeker dat ik haar supergoed zou hebben kunnen helpen. Mm-hmm. En nu gaat ze het toch weer in de reguliere zorg zoeken bij behandelaren die ze al 14 jaar heeft bezocht. Waar dus al 14 jaar lang zit deze vrouw al helemaal vast met van alles en nog wat.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, ja sorry, maar dan slaan we de plank mis.
Ja, en ik ga heel graag even op inhaken, want ook daarin raakt voor mij een stukje vuur, maar ik weet dat daar ook een stukje vuur van jou zit. Het is natuurlijk ook een beetje hoe we zijn opgevoed, hoe de maatschappij is ingericht en hoe er nog steeds de dingen voor ons worden besloten, zonder dat wij daar eigenlijk ooit toestemming voor hebben gegeven. En dan wil ik het zeker niet goed praten, maar überhaupt gewoon het zelf over nadenken dat je zelf verantwoordelijk bent voor de gezondheid van jouzelf. Zo zijn we niet grootgebracht, zeg maar. Ja. Het heeft altijd een beetje ons lot heeft eigenlijk altijd in de handen van anderen gelegen, van de gezondheidszorg, van de regering, van de overheid. En gelukkig, de laatste paar jaren komen ze gelukkig steeds meer dingen aan het licht. Maar daar zit natuurlijk wel een heel interessant stuk, denk ik. En ook een stuk waar jouw vuur aangewakkerd in wordt. Want daar ligt natuurlijk gewoon een heel groot stuk waarmee we het voor kunnen zijn. Ja. En wat dan? Want stel je voor dat we mensen gaan grootbrengen, dat we zelf kunnen nadenken en dat we zelf het heft in handen gaan nemen. Wat dan?
Ja,
nou,
ja
dan is er natuurlijk... Want mening over, dat weet ik.
Dan is er natuurlijk geen markt meer, hè? Want dan wordt er niet meer verdiend aan ons ziek zijn. En nu wordt er ontzettend veel geld verdiend aan ons ziek zijn. En Big Pharma, het is echt van de zotte hoe dat eraan toe gaat. En ook daarin, hè, vanuit de reguliere gezondheidszorg, waar ik natuurlijk jarenlang heb inbewogen, zag ik natuurlijk de ene en na de andere gekke dingen gebeuren. Maar iedere keer ging mijn vuurtje aan. Als ik weer eens een cliënt had bijvoorbeeld die hartstikke veel klachten had, reuma gediagnosticeerd had. En vervolgens ging ik op vakantie 3 weken en dan kwam ik terug en ze belde me op. Ja, je hoeft niet meer te komen, want ik heb geen klachten meer. En dan zei ik, wat is er dan gebeurd in die 3 weken? Ja, ik heb mijn voeding aangepast. Ja, ik krijg nu weer kippenvel ervan. Maar ja, ik heb steeds meer van dat soort mensen in mijn omgeving gekregen. Mensen die dus genezen zijn van MS. Mensen die, terwijl er gezegd wordt, hè, het zijn progressieve aandoeningen. Je kunt er niet van genezen. Hè. Mensen die chronisch ziek zijn, die genezen zijn. De ziekte van Lyme, waar ik ook een heleboel mensen van ken, hè, die daar, waar eigenlijk gezegd wordt, de rest van je leven moet je er maar mee leren leven.
Ja.
En ook die mensen die nu gewoon energiek en vrolijk en gezond in het leven staan. Ik ken genoeg mensen die in een rolstoel hebben gezeten en daar dus eigenlijk nooit meer uit zouden hebben horen te komen en nu gewoon rondlopen. Dan denk je toch bij jezelf van hoe is dat dan mogelijk? Nou, dat is dus mogelijk als je dus maar genoeg eigen verantwoordelijkheid neemt over jouw gezondheid. Dat je zelf gaat uitzoeken en proberen, eventueel dus met hulp van coaching en therapie, wat bij je past, wat helpt voor jou. En ik wil daar misschien ook wel een beetje zo'n kantelpunt ook in benoemen, of in ieder geval zo'n valkuil. Want ik zie natuurlijk ook mensen die echt van de ene therapie naar de andere therapie hollen. Mm-hmm. En ook heel erg leunen op al die ja, professionals die er zijn. Ja. En daar is natuurlijk de valkuil, hè? Want als je dat gaat doen, dan geef je dus de regie ook weer weg aan al die therapeuten andere. En therapieën. Ja. En anderen inderdaad. En luister je ook helemaal niet meer naar jouw eigen wijsheid. Want in principe hebben we alle antwoorden, alle wijsheid, alle kennis in ons. Mm-hmm. Mijn lijf die schreeuwt echt wel tegen me als ik bijvoorbeeld friet zou gaan eten. Dan zegt hij echt wel van, dat is niet gezond, waarom doe je dat nou? Mm-hmm. Weet je wel? En prima als je dat wel een keertje doet. Dat is oké, hè? Maar eigenlijk weet je ook, nou, het was misschien beter om gewoon lekkere groenteschotel of zo te eten of weet ik veel, ja, iets anders. Ja. En als we gewoon steeds meer leren luisteren naar onszelf, naar ons eigen gevoel, desnoods dus met hulp van bepaalde coaching of therapie, maar niet omdat je altijd maar met een coach of therapeut bezig moet zijn.
Ja.
Dus heb je een therapeut of coach, misschien ook een mooie uitnodiging en boodschap, die jou jaar in jaar uit behandelt, mag je jezelf echt eventjes, ja, hoe zeg je dat, aan de haren trekken en af gaan vragen, gebeurt er dan nog dat wat er hoort te gebeuren? Want ik moet daarin ook heel eerlijk zijn, ik heb ook jarenlang cliënten behandeld, maar als ik daarop terugkijk, heb ik ook de einde van de jaren voelde ik ook, ik voeg niks meer toe hier. Verandert niks meer, er gebeurt niks meer. En ik probeerde wel iedere keer weer die verantwoordelijkheid terug te leggen, ja. Als je nog wat dieper wil of wat energieker wilt worden, misschien is het handig om te stoppen met die zak erop die je iedere week opeet of zoiets, zei ik dan, weet je wel. Ja, ja, maar ja. Als mensen dus niet bereid zijn om bepaalde veranderingen meer door te voeren, mag je ook als therapeut en coach zeggen van dan stopt het ook hier. En op een gegeven moment was ik daar dus wel echt zo klaar mee dat ik dacht van ja, jouw gezondheid kan nog wel wat stapjes beter worden, maar daar heb jij wat voor te doen.
Ja,
en dan is het dus ook gewoon mooi dat, als ik dan ook kijk naar de mensen die ik de afgelopen jaren, zeg maar, sinds ik de praktijk heb weggedaan, hè, dan heb ik in principe nog steeds een eigen praktijk, maar dan contractvrij, heb ik dus ook nog steeds mensen behandeld. In het begin dus nog wel wat meer als de laatste tijd. Maar na 4, 5 sessies waren die mensen klaar. En die mensen gingen allemaal actief met hun gezondheid aan de slag. En je zag gigantische veranderingen. Je zag zo'n mooie stappen die ze hebben gemaakt. Zelfs dat ik dan 3, 4 maanden later nog berichtjes kreeg. Hey, ik ben van mijn tinnitus af. Waar sommige mensen gewoon 10 jaar lang mee rondlopen of wat dan ook. En waar ook daarvan gezegd wordt, ja, hè, dat kan niet verbeteren. En leer er maar mee leven.
Ja.
Dus er is zo ontzettend veel mogelijk. En
ja.
Ik word hier natuurlijk helemaal enthousiast van. Ik kan hier 100 podcasts over opnemen.
Snap ik. En ik denk dat we, los van jouw missie en jouw prachtige, mooie platform, dat er ook gewoon heel veel winst in behalen is in bijvoorbeeld onderwijs. In dat stuk al meenemen om kinderen te leren hoe die binnenwereld werkt, hoe hun systeem werkt. Dat we daarmee al stappen kunnen gaan zetten. Maar goed, dat is misschien een andere tak van sport weer even.
Maar ook dat ze dus ook gewoon een keuze hebben. En dat ze ja mogen zeggen wanneer ze ja voelen. Maar ook nee mogen zeggen. Want ja, we krijgen zo geleerd van nee, je moet dat maar gewoon doen. Want de rest van de klas doet dat ook. Of kan dat ook. Of wat dan ook. We slaan daar zo de plank in mis in onze maatschappij. Door alles en iedereen in hokjes te willen stoppen. Exact. Oh, we hebben allemaal mensen met de diagnose COPD. Dus die mensen die moeten op die en die manier behandeld worden. Ja, dat is geen maatwerk. Dat is, ieder mens is uniek en ook ieder kind is uniek. En 30 man in een klas zetten en zeggen van jullie moeten alle 30 hetzelfde doen. Jullie moeten alle 30 hetzelfde zijn. En vooral niet te druk, want dan gaan we meteen ADHD of ADD of wat dan ook erop gooien. En als ze een beetje afwijkend zijn, dan doen we nog een autisme diagnose eroverheen gooien, waar hebben we het over? En voor de rest van hun leven zijn die kinderen daarmee getekend, omdat zij denken, ik ben anders als de rest, ik kan niet meekomen met de rest. En wat er voor gedachten allemaal verder in dat kindje omgaan. En dat is bepalend voor hoe de kinderen, want eigenlijk sluit dit natuurlijk heel erg aan, want dat zijn de mensen die ik ook allemaal in de praktijk heb gezien, die dus vroeger ook in op dat soort manier opgevoed zijn, op school hebben gezeten.
Ja.
Ik moet meteen denken aan mijn ex, die een hele slimme man die zei tegen mij, ik heb op de, ik weet niet eens meer hoe de afkorting is, maar in ieder geval de leerweg voor de meest domme mensen, zeg maar, heeft hij gezeten. Dat was Ja, geen idee. Er was schijnbaar vroeger een afdeling voor en daar hadden ze hem opgestopt. Nou, het is zo'n slimme man. Hè, dat is gewoon puur omdat hij niet gezien werd in het gezin waar hij is opgegroeid. Hij had een gehandicapte broer en alle aandacht ging naar die gehandicapte broer. Hmm. En vervolgens ging hij een opmerking maken en dachten ze, nou, dan gaan we jou maar even op het leerweg voor domme stoppen. Terwijl hij een hartstikke slimme man is. Dan denk ik, ja, is toch bizar, hè?
Ja, blanke mis.
Hoe dat gaat. Ja.
Ja, ja. Hey, lieve Annabel, jouw platform, holistisch platform, wat is jouw wens daarvoor?
Mijn wens is, ik ben vooral nu bezig met een nieuwe website speciaal voor het holistisch platform laten maken, waardoor het voor klanten nog makkelijker wordt om ook echt de juiste mensen te vinden, per specialisatie, per locatie en dergelijke. Mijn wens voor dit jaar, had ik toevallig deze week in mijn boekje gezien, is dat ik dit jaar aan de 100 plus leden ga komen.
Nice.
Dat is sowieso voor dit jaar op de planning. Veel meer zijn natuurlijk hartstikke welkom. En misschien is mijn wens ook nog wel heel erg dat ik daarin ook mag gaan leren ontvangen. Dus meer zo van dat ik niet de karttrekker de hele tijd hoeft te zijn, maar dat het platform en de leden daarop ook echt zelf verantwoordelijkheid gaan nemen en zelf dus ook de initiatief gaan nemen en ook een beetje de karttrekker zijn. Hè? Dus soms gebeurt dat wel eens, maar dat is nog mondjesmaat en ik geloof erin dat ik dan misschien ook veel meer die ruimte mag gaan geven van hey, maar pak jullie podium zelf. Ga ervoor, weet je wel. Ik bied jullie de mogelijkheden met de online community bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar doe er dan ook wat mee, want de gelegenheid is er, precies.
Ja, ja, mooi, mooi. En over een jaar 5, waar sta je? Wat wil je?
Ja, over 5 jaar, die heb ik laatst uitgeschreven bij een event, een netwerkevent. Misschien mijn eigen event was het toen, waar we in moesten schrijven waar we in 2030 stonden, volgens mij. Dan word ik 40 en ga ik hem nu hier delen? Ja, ik ga hem hier delen, want ik mag het alvast het universum in
uiteraard.
Ik zei net al eerder in de podcast dat ik dus voor grotere groepen wil komen te staan. En daar dus een opbouwfase zeg maar nu in aan het maken ben. Maar dat is dus al over minder dan 5 jaar. Over 4 jaar dus. Ja. 2030. Hoe vet zou het zijn om mijn 40ste verjaardag te vieren met 1000 of meer als 1000 holistische ondernemers. Ieder met zijn eigen specialisatie. Lekker in het bos ergens in Nederland of misschien in nabijgelegen landen. Waar er allerlei toffe workshops zullen zijn, van ijsbaden tot een dansworkshop of wat dan ook. Een heel leuk festival, zeg maar, buiten, waarin gewoon heel veel verbinding, gezelligheid, plezier is. Dat zou natuurlijk wel heel vet zijn.
Nice, nice, nice. En hoe ziet jouw platform eruit over 5 jaar?
Ja, dan zullen natuurlijk veel meer van dit soort mensen zeg maar erop staan. Zodat ik ook dat live event, dat grootschalige event zeg maar kan gaan vormgeven. Ja,
ja, ja, mooi. Hey, en zie je nog jezelf als iemand die qua mediawerk op gaat komen dagen? Misschien wel op radio, tv, je missie te verspreiden?
Hoe leuk dat je deze vraag stelt. Want we hebben dus van tevoren niet afgestemd welke vragen je zou stellen.
Nee, zeker niet.
Echt top, Marjorie, wat je allemaal vraagt en hoe je dat aanpakt. Want ik heb dus toevallig, ik geloof weer niet in toeval. Ik denk 2 of 3 weken geleden een podcast opgenomen over het spreken in de media en in de media komen. Mm. Ik ben namelijk begin dit jaar en eind vorig jaar 5 of 6 keer heel kort achter elkaar in de media gekomen. Niet per se alleen maar voor het holistisch platform, maar ook over allerlei persoonlijke thema's. En dat was een opstapje. En die podcast, die staat waarschijnlijk eerder online als dat deze podcast online komt. Dus ga zeker die aflevering beluisteren. Het is een kortere aflevering waarin ik dus echt ook deel waarom ik per se in de media wilde komen. Nu ik dus al die up-level stapjes zeg maar gemaakt heb de afgelopen jaren, wil ik zeker ook op tv spreken of in andere grotere bladen komen of wat dan ook. Maar ik had daar dus nog echt wat voorstapjes voor te doen die ik dus de afgelopen tijd gedaan heb. Net zoals inderdaad dat voor kleinere podiums komen, dameverhaal en dergelijke delen. Maar ik wil nu dus, vanaf nu voel ik ook echt dat dat mag. Er mogen dus nu grotere podia komen. Er mogen grotere sprekersklussen komen.
Ja. Happatee, we knallen het gewoon de wereld in.
En nog steeds doodeng, maar vanuit die doodangst, zeg maar, is er ruimte voor een volgende level, zeg maar.
Super tof, super tof. Dus mocht je nu luisteren en denken, oh, ik heb wel een mooi platform waar Annabella haar missie en haar, nou ja, bijna levenswerk nu inmiddels al te noemen, een mooie plek kan krijgen. Nou, kom dan zeker even in de lucht. En lieve Annabel, is er voor nu nog iets waarvan je zegt, dat wil ik eigenlijk nog heel graag delen, of dat wil ik gewoon nog even benoemen, voordat we de podcast afronden?
Ja, ga ik dat benoemen of ga ik het niet benoemen? Ik ga het gewoon benoemen en ook een beetje in het universum gooien. Mijn missie is dus zo, als je hoort, heel groots. Ik weet niet of er mensen zijn die luisteren en bekend zijn met human design. Ik ben een projector en ik heb wat minder energie als de gemiddelde mensen in Nederland. ik kijk eventjes heel vrolijk naar Marjorie, omdat die dus wel heerlijk veel energie heeft. Daar pluk ik vandaag eventjes wat vruchten
voor de juiste dingen.
Voor de juiste dingen, dat zeker. Dat voor de juiste dingen is natuurlijk altijd van toepassing. Maar ik zou heel graag, en dan eigenlijk ook mijn missie met iemand willen dragen die eigenlijk gewoon net zo'n missie heeft als ik. Die zich daar 100% in kan vinden, die daarin ook mee wil bouwen. En misschien sta ik daar dus voor open om het inderdaad samen met iemand te gaan dragen. Ook dat vind ik een hele grote en spannende stap. Dus ik heb bewust die nog niet echt zo op social media of iets dergelijks gedeeld. Ook omdat ik niet honderden berichtjes en reacties daarover wil hebben nu op dit moment. Maar als er iemand is die echt denkt van ja, eigenlijk wilde ik dit ook al jarenlang doen. Nou, misschien is het dan tijd om toch even contact met me te leggen, want ik ben er dus nu jaren mee bezig en ik geloof er zeker in dat het nog groter, beter, sneller misschien zou kunnen als ik dat met iemand mag gaan dragen en dus ook de keuzes met iemand kan gaan maken.
Mooi.
Verder, ja, eigenlijk denk ik dat er heel veel aan bod is gekomen in deze podcast. Eigenlijk, ik voel het vuurtje tot in iedere vezel, zeg maar, van mijn lichaam. Ik ben super blij ook met deze aflevering. En
mooi.
Ja, heel fijn dat jij dit voor mij wilde doen, Marjorie. En,
super.
Ja, ik weet niet of jij nog een vraag hebt of iets dergelijks.
Nee, ik denk wat je al zei, we hebben niet van tevoren vragen bedacht. Dus het is een heel afgestemd gesprek geworden. Ik heb geen idee meer wat er al is gezegd, want het zat zo in het moment. Maar voor mij voelt de energie heel goed en heel kloppend. Dus daar vertrouw ik altijd op. En dan weet ik, als ik dat voel, dan weet ik, dan is het ook een mooi gesprek. Dus haal er vooral uit voor jezelf wat resoneert, wat bij jou aankomt. En weet je, ik maak zelf ook podcasts en ik weet hoe leuk het is om gewoon eventjes van iemand te horen van ik heb geluisterd, dit heb ik eruit gehaald of wat een tof gesprek. Dus bij deze nog even de uitnodiging, laat even wat van je horen als je deze aflevering hebt geluisterd, want dat is als host echt super leuk om even terug te krijgen, want het is een super mooi platform, maar als host weten we nooit precies wie er nou luistert en helemaal vanuit verbinding. Pak dat lijntje en maak even de verbinding. En Annabel is daar super blij mee, weet ik. Bij deze van mijn kant de uitnodiging. Laat het van je horen. En dan geef ik het stokje terug maar aan jou, Annabel, om deze mooie podcast helemaal af te sluiten. Dankjewel trouwens nogmaals voor de mooie uitnodiging. En voor jouw openheid en eerlijkheid.
Dankjewel, Marjorie, voor je mooie vragen en het luisteren en mij ook echt zien in deze. En ik denk dat ik de podcast ga afsluiten met, ben je nou ook holistisch ondernemer of coach, therapeut of gezondheidsprofessional? En denk jij, ik wil ook heel graag aansluiten bij het holistisch platform. Dan zal ik zorgen dat je via de link in de beschrijving van deze podcast je kunt aanmelden. Voel je alsjeblieft ontzettend welkom. om je aan te sluiten bij deze grote missie en ook om jou te laten zien, zowel met je praktijk als met alles wat jij te bieden hebt. Je bent namelijk hartstikke nodig in deze wereld en ja, ik geloof daar 100% in. En ja, dankjewel voor het luisteren.